Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen. Psalm 15, en dat is de weerklankpsalm. Ik zie dat dat niet op het bord staat. Dus misschien gaat het nu verkeerd. Maar goed, het is psalm 15 uit weerklank. Heer, wie mag wonen in uw tent, wie op uw heilige berg verkeren? Nou, het is niet de psalm uit weerklank. Laten we dan maar gewoon uit de oude berijming zingen. We doen ook vanmiddag belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij psalm 136, het eerste vers, 136 vers 1. Nu eerst de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan vanmiddag verder met het Bijbelboek Nehemia en wel met hoofdstuk 5. Ik heb daar wel even over getwijfeld. Moet ik nou wel verder gaan met dat Bijbelboek? Het is immers een boek wat gaat over de opbouw van Jeruzalem. En we hebben dat ook in de preken toegepast op de opbouw van de gemeente en ook wel ons geestelijk leven. Nou, toch, gemeente, ervoor gekozen om daarmee verder te gaan. De laatste keer dat ik daarover gepreekt heb, was uit hoofdstuk 4. Nou, de jongens en meisjes die weten dat misschien nog wel, hè, wie Nehemia was. Dat hij helemaal uit Babel kwam om ook het volk van Israël leiding te geven. En om ook ja, hen te helpen met de opbouw van de muren. En dat is in hoofdstuk 4 al voor een heel eind gelukt. Hè. De muur die staat er al voor de helft. Maar dan zie je dat de vijanden van Jeruzalem, die worden ja, toch een beetje zenuwachtig, bang en ook boos. En ze verzinnen dan een list, ze sluiten zich aan één. Hè, Tobias, Sanballat, de Ammonieten en de Asdodieten. En ze sluiten een verbond en een list om Jeruzalem ook te overvallen. Maar dan, ja, dan wordt die list die wordt bekend. En gelukkig, hè, de Heere God die zorgt daarvoor. En dan neemt Nehemia ook zijn maatregelen en dan stelt hij ook mensen aan die de wacht moeten houden. De ene helft van het volk is aan het bouwen. En er zijn ook mensen die ja, op moeten letten of de vijanden eraan komen. En dan ook alarm moeten slaan als dat gebeurt. Nou, we hopen daar de komende tijd toch weer in verder te gaan. Hè. Ook al ligt het gemeentewerk wel een beetje stil nu. Maar ik denk dat er toch heel veel lessen uit Nehemia naar voren komen. Laten we samen beginnen te lezen in hoofdstuk 4. En we lezen dan vanaf vers 21 eventjes weer terug naar hoofdstuk 4. En dan lezen we verder hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 13. Nehemia 4, vanaf vers 21 tot 5, vers 13. En daar luidt het heilig woord van de Heere God als volgt. Zo deden wij het werk. De helft van hen hield de speren vast, van het aanbreken van de dageraad tot het opkomen van de sterren. Ook zei ik in die tijd tegen het volk, ieder moet met zijn knecht binnen Jeruzalem overnachten, zodat zij voor ons 's nachts wacht en overdag werkploeg zijn. Nog ik, nog mijn broers, nog mijn knechten, nog de mannen van de wacht die achter mij kwamen, trokken in die tijd onze kleren uit. Ieder had zijn werpspies en water. Er ontstond een luid geroep van het volk en van hun vrouwen tegen hun broeders, de Joden. Er waren er die zeiden, onze zonen, onze dochters en wij zelf zijn met velen. Dus moeten we aan graan zien te komen, zodat wij kunnen eten en in leven blijven. Ook waren er die zeiden, wij staan op het punt onze velden, onze wijngaarden en onze huizen tot onderpand te geven, zodat wij aan graan kunnen komen tegen de honger. Verder waren er die zeiden, wij hebben geld geleend voor de belasting aan de koning, op onze velden en onze wijngaarden. Wel nu, zoals het vlees van onze broeders is ook ons vlees, zoals hun zonen zijn ook onze zonen. En zie, wij staan op het punt onze zonen en onze dochters aan de slavernij te onderwerpen. En er zijn er van onze dochters die al aan de slavernij zijn onderworpen. En dat buiten onze macht. En onze velden en onze wijngaarden behoren aan anderen toe. Ik ontstak in hevige woede toen ik hun geroep en deze dingen hoorde. Ik ging bij mijzelf te raden en ik riep de edelen en de machthebbers ter verantwoording en zei tegen hen, u leent geld uit tegen rente, ieder aan zijn broeder. Vervolgens belegde ik een grote vergadering tegen hen. Ik zei tegen hen, wij hebben onze broeders de Joden die aan de heidenvolken verkocht waren, teruggekocht, zoveel als in ons vermogen lag. Gaat u nu weer uw broeders verkopen, zodat ze weer aan ons zouden worden verkocht? Toen zwegen zij en vonden geen antwoord. En ik zei, wat u doet is niet goed. Moet u niet wandelen in de vrezen van onze God vanwege de smaad van de heidenvolken, onze vijanden? Lenen ook ik, mijn broers en mijn knechten geld en graan aan hen tegen rente. laten wij toch deze rente achterwege laten. Geef hun toch vandaag nog hun velden, hun wijngaarden, hun olijfbomen en hun huizen terug. En ook het 100ste deel van het geld, het percentage van het geld. Percentage huur, rente wat ze moesten betalen. Het 100ste deel van het geld en het graan en de nieuwe wijn en olie die u hen leent. Toen zeiden ze, wij zullen het teruggeven en wij zullen niets meer van hen eisen. Zo zullen we doen, zoals u het zegt. Toen riep ik de priesters en ik liet hen zweren om dienovereenkomstig te handelen. Ook schudde ik de plooi van mijn mantel uit en ik zei, zo moge God, elke man die dit woord niet gestand zal doen, uitschudden. Uit zijn huis en uit zijn arbeid. En zo moge hij uitgeschud en leeg zijn. En de hele gemeente zei, amen. En zij prezen de Heere en het volk handelde dienovereenkomstig. Gemeente, hier eindigt de schriftlezing. Tekst voor de preek vindt u in vers 6 en vers 7. Ik ontstak in hevige woede toen ik hun geroep en deze dingen hoorde. Ik ging bij mijzelf te raden en ik riep de edelen en de machthebbers ter verantwoording. En zei tegen hen, u leent geld uit tegen rente, ieder aan zijn broeder. Vervolgens belegde ik een grote vergadering tegen hen. Tot zover ook de tekst waar we in het bijzonder bij stil willen staan. De tekst voor de prediking is eigenlijk het hele gedeelte, maar dit haal ik er even als de kern uit naar voren. Gemeente, laten we dan nu samen het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Laten wij samen bidden. Heere, drie-enige God in de hemel, wij willen u hartelijk danken, want u bent het die nog tot ons spreken wil. Waar uw woord klinkt, Heere, daar kunnen wij uw stem horen. Geef ons ook de Heilige Geest, opdat wij werkelijk horen wat u tot ons te zeggen hebt. En mag er ook vanmiddag voor ons allemaal een woord bij zijn, een woord ter rechtertijd gesproken, een woord wat op ons van toepassing is en waarmee wij merken dat u zelf zich met ons leventje bemoeit. U bent die grote God, Heere. En wat zou het nou rechtvaardig zijn als u helemaal niet naar ons omkeek? U bent zo heilig, we hebben dat ook vanmorgen in de prediking gehoord. En er gaapt een enorme kloof tussen u en ons. Maar Heere, wij hoorden ook hoe u zelf uw eigen zoon gegeven hebt om nou zondaren te verlossen uit de slavernij van de zonde. En Heere, daar mogen wij u hartelijk voor danken. Dat u uw zoon gaf en dat hij gekomen is op deze wereld. Het is een niet te begrijpen iets. Het valt alleen maar te bewonderen, Heere. Maar nou is het zo nodig dat wij daar ook zelf, ja, bij betrokken raken. Dat wij ook zelf hem, uw lieve zoon, leren kennen. En daarvoor hebt u ook uw Heilige Geest gegeven. Ja, ook in het Oude Testament konden mensen hem leren kennen, ook door het werk van de Heilige Geest. Maar u wilt ook nog met die Geest bij ons wonen, waar wij met u verzoend worden door het bloed van uw lieve Zoon. Daar neemt u ook intrek in het hart. En Heere, zo hebben wij u dan nodig, ook vanmiddag, als we willen luisteren naar uw woord, hier in de kerk en thuis. Ja, Heere, wilt u het maar zegenen, dat het iets uitwerkt in ons leven. Ja, dat het ons aan u, de levende God, en aan u, Heere Jezus, verbindt. En dat door de kracht van de Heilige Geest. Heere, wij komen bij u, wij belijden onze zonden. Wij willen u bidden voor een wereld in nood, een wereld die in brand staat. Maar wij bidden u, Heere, geef dan midden in deze wereld dat wij uw stem zullen verstaan. En dat wij zo, Heere God, ook gesterkt de week in zouden mogen. misschien ook ontdekt. Misschien ook wel dat we ontdekken dat het helemaal niet goed zit tussen u en ons. Maar dan is er nog doen aan van uw kant. Dan kunt u er nog voor zorgen, Heere, dat het wel goed komt. En wil ons dan ook geven dat wij geen rust hebben. Buiten de kennis van de Heer Jezus en buiten zijn bloed. Heere, zo mogen wij u danken en mogen wij u bidden. We leggen het voor u neer in de naam van uw Zoon, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we willen gaan zingen als inleiding op de preek van Psalm 82 en daarvan het tweede vers. Psalm 82, vers 2. En ik noem u op dit punt in de kerkdienst zouden we normaal de collecte houden. Dus ik wil ook op dit moment u daarbij even stilzetten. U weet waar uw gaven voor gevraagd worden, voor de voedselbank, voor de instandhouding van de eredienst en voor het kerkgebouw. De Heere God zegene u en hij zegene ook uw gaven. En wij gaan zingen 82:2. Toont aller goden God te vrezen, doet recht aan armen en aan wezen. Rechtvaardigt hem die billijk klaagt, verdrukt of arm, uw hulpe vraagt. 82, tweede vers. Gemeente, je zou denken, nu zal de muur wel snel klaar zijn. De vijanden houden zich voorlopig rustig. De wachters staan immers op de muren. Dus ze maken op dit moment geen schijn van kans. Dus ja, het werk gaat voorspoedig. Nou, dat hadden we gedacht. Want wat blijkt? Ja, er zijn voor de kerk van God, voor het volk van God, niet alleen bedreigingen van buiten, maar ook bedreigingen van binnenuit. Wat is er aan de hand? We lezen het meteen in vers 1. Hier zijn mensen die, nou ja, zo zouden we dat zeggen, de straat op gaan. Misschien wel een bekend beeld als we denken aan de beelden die de afgelopen week tot ons kwamen. Mensen die met een schreeuw om recht komen. Nou ja, ze breken niet de tent af, gelukkig. Ze komen met de nood van hun leven bij Nehemia. Dat is toch misschien wat anders. Ja, ze verkeren ook in ontzettend moeilijke omstandigheden, deze mensen. En ze klagen Nehemia dan ook hun nood. We lezen in vers 1. Er ontstond een luid geroep van het volk en van hun vrouwen tegen hun broeders, de Joden. Gemeente, dat laat wel zien, dat eerste vers, dat er dus blijkbaar onderlinge spanningen ontstaan zijn bij het volk. De rijken en de armen, zo zal verderop in dit hoofdstuk blijken, zijn tegenover elkaar komen te staan. De armen worden onderdrukt en uitgebuit, ze hebben honger en ze zitten in grote financiële problemen. En met die klacht komen ze bij Nehemia en laten we maar eens naar hun klachten kijken. Het is natuurlijk wel heel erg dat dat kan gebeuren. Nota bene onder het volk van God, nota bene in de kerk. En het heeft ook kwalijke gevolgen, want ja, het feit dat er twist ontstaat, dat er tweedracht ontstaat, dat betekent natuurlijk ook dat dat werk aan de muur onder druk komt te staan. Er is, om samen aan de muur te werken, iets van eendracht en harmonie nodig. En dat wordt hier wel verstoord. En niet alleen eendracht en harmonie, maar ook rechtvaardigheid. En ook dat mensen gewoon te eten krijgen met een lege maag, is het slecht bouwen aan de muur, blijkt me. Gemeente, we zien hier een aanval, denk ik, van de vorst der duisternis. Zeker in het vorige hoofdstuk was hij ook bezig om Tobia en Sanballat en de Ammonieten en de Asdodieten en de Arabieren op te stoken tegen de Joden. Maar hier is hij aan het stoken in het volk. Hij weet daarbij listig gebruik te maken van de hebzucht van de rijken. En zo weet hij verdeeldheid te zaaien. En ja, dat moeten we maar niet onderschatten. Daar is de duivel altijd op uit. Diabolos, uit elkaar werper. Gemeente, waar klagen deze mensen over? Want ik zei het al, we moeten even naar hun klachten kijken. Er blijken eigenlijk drie groepen van mensen te zijn. Als ik het goed bekijk. Drie keer lezen we, zo beginnen de versen 2, 3 en 4. Er waren er die zeiden. En in vers 2 zijn het mensen die zeggen, ja, wij hebben veel monden te voeden. En er is eigenlijk weinig graan. We hebben het nodig, maar we kunnen er niet aankomen. En in vers 3 zijn het mensen die zeggen, ja, wij hebben een hypotheek genomen op onze velden en op onze wijngaarden en op onze huizen om maar aan graan te komen. En de HSV vertaalt tegen de honger. Je kan ook vertalen in deze honger, in deze hongersnood. In vers 4, mensen die zeggen, wij hebben geld moeten lenen om de belastingen te kunnen voldoen. De belasting aan de koning, en het is bekend dat die belastingen behoorlijk hoog waren. Dat weten we uit allerlei geschriften uit de Perzische tijd. Nou, gemeente, het is wel duidelijk, als ik het zo even probeer samen te vatten. Deze mensen zitten diep in de problemen. De sociaal-economische ontwikkelingen hebben niet gunstig uitgepakt. Om het even deftig te zeggen. Ja, misschien ook wel iets waar wij ons zorgen over maken. Als we zien hoe zwaar de economie getroffen wordt door alle maatregelen rondom het coronavirus. Maar hier gaat het nog wel even wat verder dan alleen je baan verliezen. Het voedsel is schaars. Er is gebrek aan graan. Honger. Nou gemeente, ik ga er even niet op in, maar dat aan zou kunnen liggen. Er zijn wel mensen die suggereren dat het ook te maken heeft met die bouw van de muur. Ja, dan kun je niet in je eigen bedrijf aan de gang, tenslotte. Bedrijven zaten dicht voor de goede zaak. Dat komt misschien ook wel herkenbaar over. Nou ja, het was maar 52 dagen gemeente. Er is niet zo heel lang aan die muur gebouwd. Dus of dat nou zo'n hele grote invloed had op de economie, dat waag ik te betwijfelen. Maar dat is wel duidelijk. Er is wel sprake van grote economische problemen. Ja, en het zal maar zover komen dat je kinderen niet meer te eten kan geven. Dat is toch wat? Dat je een hypotheek hebt waar je de lasten niet meer van kan voldoen. En de bank die komt om het in beslag te nemen, je huis en je land. Ja, dan ben je inderdaad ook je werk kwijt. Hè? Je land kan je niet meer bebouwen. Een ramp. Waar moet je heen ook met je gezin? En gemeente, voor een godvrezende Jood was dit denk ik nog erger dan het voor u of voor mij zou zijn. Want je bezit, ja, dat was een erfenis van je vaderen. Een erfenis van de Heere. Het was de Heere God zelf die het land van Israël had uitgedeeld aan de kinderen van Israël. En je land kwijtraken, ja, dat was eigenlijk het onderpand van Gods trouw kwijtraken. Dat land was een sacrament, zou je kunnen zeggen. Nou, misschien heeft ons dat ook nog wel iets te zeggen, ook in deze omstandigheden. We mogen straks misschien weer naar de kerk. Het sacrament. Deze mensen komen bij Nehemia. Ze zijn er beroerd aan toe en het ergste is, dat komt door hun volksgenoten. Rijke volksgenoten die op een harteloze manier misbruik maken van de situatie. En dat deed me even denken aan hoe dat ging. Hè? Bijvoorbeeld in de hongerwinter. Ik denk dat er niet zo heel veel mensen meer zijn die dat hebben meegemaakt. Maar uit de verhalen, hè, die je daar soms over leest, dan weten we ook hoe dat ging. Hè? Mensen die op zoek waren naar eten en die vervolgens al hun goud en zilver en alles wat maar enige waarde had, moesten afstaan om ook maar aan een klein beetje eten te komen. Zeker, er waren ook andere boeren die het weggaven en er niks voor wilden hebben, maar er waren ook mensen die misbruik maakten van de situatie. Dat zul je altijd wel houden, denk ik. Zo deden de rijken in de tijd van Nehemia. Ze wilden wel geld lenen aan mensen die honger hadden en die geen geld hadden om eten te kopen. Maar er moest wel rente betaald worden natuurlijk. En een flinke rente ook. En het blijkt ook dat mensen in de problemen komen omdat ze gewoon niet meer kunnen aflossen. Wat zeggen de mensen die bij Nehemia komen in vers 5? Nou, ze zeggen, we staan op het punt om alles kwijt te raken. Om onze kinderen als slaven te verkopen. En sommigen hebben hun dochter al verkocht. Verschrikkelijk gemeente. En we kunnen er niks aan doen, zeggen ze. Het is buiten onze macht, ziet u het staan. En onze velden en onze wijngaarden behoren aan anderen toe. Ze zijn het al kwijtgeraakt, hun bezittingen. Ja. En zeggen ze dan ook, die mensen die dat nou van ons afnemen, die rijken, dat zijn toch mensen zoals wij, het zijn onze broeders. Zoals het vlees van onze broeders is ook ons vlees. Zoals hun zonen, zo zijn ook onze zonen. Onze kinderen gaan, om het bij wijze even zo te zeggen, ze gaan naar dezelfde school. En na schooltijd dan spelen ze bij elkaar. En dan elkaar zo behandelen. Meent, hier is sprake van schrijnend onrecht. En je zou je kunnen afvragen, wat is er in die mensen gevaren? Wat is er aan de hand? Dat je zo harteloos met een medemens kunt omgaan. Dat je ja, niet alleen als een bezit confiskeert, maar dat je ook nog eens een keer zijn kinderen bij hem, bij haar, weg laat halen. Ik denk dat we het ons maar nauwelijks kunnen voorstellen, gemeente. Er is natuurlijk heel wat te doen, hè, over slavernij op dit moment. Gelukkig dat wij dat niet meer kennen. Hoe is het mogelijk dat zoiets kan bestaan? Ja, dat weten we toch, of niet? Ja, wij zijn van God afgevallen en als mensen wel geneigd om God en de naaste te haten. En bewijst de geschiedenis dat niet steeds weer opnieuw en niet keer op keer op keer. Diezelfde onmenselijkheid, diezelfde meedogenloosheid. Zien we dat niet steeds weer naar voren komen? Wat zijn er in de geschiedenis al niet een gruweldaden tegen de mensheid gepleegd, tegen de medemenselijkheid? Er zijn er heel wat voorbeelden te noemen uit het ja, langer terug of ook uit het recente verleden. En dan is er onrecht wat het nieuws haalt, maar er is ook zoveel onrecht wat het nieuws helemaal niet haalt. En gemeente, dan moeten we het misschien toch ook maar niet te ver weg zoeken. Ja, we kunnen denken, dit zijn extreme omstandigheden natuurlijk. Dit is een extreem geval. Jawel. Jawel. En Nehemia, die komt er nota bene achter dat grote sociale misstanden zich onder het volk van God manifesteren. Samen bouwen aan de muur en dan dit. Ja, zo kwam het toch ook in ons eigen land wel voor, of niet? Rijke herenboeren die soms zelfs in de kerkraad zaten puur omdat ze ook rijk waren en veel geld aan de kerk gaven. Maar die dan hun dagloners uitknepen en afpesten. En als het gaat over de slavernij, ook daar hebben mensen die zich christen noemen en het misschien ook wel waren, zich schuldig aan gemaakt. Of denk ook aan de apartheid in Zuid-Afrika die ook met de Bijbel in de hand verdedigd is. Ik meen, het zal voor Nehemia niet meegevallen zijn toen hij dit te horen kreeg. Hè? Als je daar achter komt. Stel je voor dat ik als dominee zoiets zou horen. Hè? De gemeenteleden zo met elkaar omgaan. Nehemia, hij heeft al zoveel moeten verdragen. Eerst die aanvallen van de vijand en nu weer deze ellende, twist en tweedracht en vooral ook groot onrecht. Je zou er moedeloos van worden, zou je denken. Maar het valt wel op dat Nehemia gewoon heel rustig naar de klachten van deze mensen luistert. Hij wimpelt het niet af. Dat zou ook helemaal verkeerd geweest zijn. Nee, Nehemia neemt hen heel serieus. En ze mogen met hun klacht ook bij hem komen. Nehemia heeft ook wel een soort overheidsfunctie ten slotte. Hè. Hij is een officiële afgezant van de koning van Babel. En uiteindelijk ook door de Heere zelf naar Israël gezonden. Dus het is ook wel heel goed dat deze mensen met hun klachten bij Nehemia komen. Als eigenlijk ook het bevoegde gezag. Gemeente, ik denk toch dat we daar ook wel iets van kunnen leren. Hè? We hebben misschien wel eens de neiging om te denken, nou ja, klagen dat helpt niet en dat mag ook niet. En we zeggen het soms ook wel, hè, niet klagen, maar dragen en bidden om kracht. En daar zit natuurlijk ook wel iets in. Hè. Je kunt ook jezelf gaan beklagen en zo lang met je klachten bezig zijn dat je ook in de ellende ten onder gaat. Dat is ook zo. We moeten misschien ook niet te snel klagen. Maar zien we hier ook niet dat er ook ruimte is voor terechte klachten? En zien we hier ook niet dat je soms ook wel voor jezelf mag opkomen? Wij zijn misschien een beetje terughoudend om dat te doen soms. En dan denk je, ja, maar ja, ik ben toch een christen, mag ik ook wel voor mezelf opkomen? Ook als ik onheus behandeld word, als ik onrecht moet ondergaan. Ja, hoe zit dat eigenlijk in de Bijbel, hè? Heeft de Heer Jezus in de bergrede niet gezegd dat als iemand je op de ene wang slaat, dat je ook de andere wang moet toekeren? En als iemand je bovenkleed van je wegneemt, dat je ook het onderkleed, hè, dat je niet moet voorkomen dat hij dat ook afpakt? Ja, gemeente, dat is best een lastige vraag natuurlijk. Wat bedoelt de Heer Jezus daar precies mee, hè? Als het over die bergrede gaat. Dat het dan ook niet over christenen die moeten lijden, vooral vanwege hun geloof. Nou, er is misschien best wel wat wijsheid nodig ook om te beslissen, wanneer mag ik nou voor mezelf opkomen en wanneer mag dat nou niet. Maar we zien hier, dacht ik toch, dat er ook een moment is dat dat mag. Je hoeft ook als christen niet altijd alles zomaar te slikken. Er zijn ook momenten waarop je je nood mag klagen bij hen die daarvoor aangesteld zijn. Je hoeft niet altijd over je heen te laten lopen. Natuurlijk, je moet dan onderscheid maken tussen wanneer wel en wanneer niet. En daar heb je ook de Heer voor nodig om daarin raad ook te vragen, denk ik. Maar misschien toch wel een goede les voor ons. Het gaat God ook wel om gerechtigheid. Sterker nog, misschien gaat het hem juist wel om gerechtigheid. Gemeente, ik heb al eens de vergelijking gemaakt, ook in eerdere preken over Nehemia, tussen de Heer Jezus en Nehemia. Nehemia vertoont het beeld van de Heer Jezus. En dat komt omdat Nehemia geloofde in de Heer Jezus die komen zou. Zoals wij mogen geloven in de Heer Jezus die gekomen is. En waar iemand door het geloof aan de Heer Jezus verbonden raakt, ja, daar komt de Heer Jezus ook in je hart wonen. En daar ga je ook op de Heer Jezus lijken. Dat kan niet anders. Je gaat zijn beeld vertonen. En dat gebeurde bij Nehemia ook. En volgens mij zien we dat hier ook. In hoe Nehemia met die arme mensen omgaat. Hoe die hun klachten serieus neemt. En is de Heer Jezus niet ook zo? Doet de Heer Jezus toch ook? Wie kwamen er naar de Heer Jezus toe toen hij hier op aarde was? Nou, dat waren vaak mensen van de zelfkant van de samenleving. Dat waren vaak armen en verdrukten. Dat waren ook zieken, dat waren mensen met gebrekken, met lekken, met, nou noemt u het maar op, met nood. En hoe ging de Heer Jezus met hen om? Maar hij wees ze niet terug. Neem jij hier ook die mensen niet terugwijst en niet afwijst? De Heer Jezus is nog steeds dezelfde gemeente, ook vandaag. En nog steeds mag je met de nood van je leven naar hem toe gaan. En doet u dat ook? Wat een wonder is dat, hè? Dat je bij hem mag komen. Stel je nou eens voor dat Nehemia niet uit Babel was gekomen. Hè? En dat Nehemia niet daar aan de muur was gaan werken. En naar wie hadden die arme mensen daar in Jeruzalem dan moeten gaan? Nou, stelt u zich nou eens voor dat de Heer Jezus nou niet uit de hemel was gekomen en niet mens was geworden hier op aarde. Om de gemeente van God te bouwen. Hoe had het dan gemoeten, gemeente? Naar wie kon ik dan toe? Maar hij is gekomen en nu kunnen armen bij hem aankloppen. Ja, ook rijken en machtigen zijn bij de Heer Jezus welkom, helemaal waar, absoluut. Maar we zien wel, en Paulus die schrijft het ook in de brief aan de Korinthe, hè, er zijn onder u niet vele machtigen, niet vele rijken. Ja, ondertussen moeten we misschien wel van ons allemaal zeggen dat we rijk zijn. Ook aan materiële goederen. Mensen die rijk en verrijkt zijn. Misschien ook wel geestelijk rijk en verrijkt. Die hebben de Heer Jezus niet nodig. Die komen niet met hun klachten bij Hem. Ja, ze beseffen niet dat ze Hem nodig hebben. Dan zeg ik het misschien beter, gemeente. En welke nood is er in uw leven? Laat het u bij Hem brengen. Ja, dat kunnen ook wel klachten zijn over onrecht wat je moet ondergaan, zoals deze mensen dat mee moeten maken. Maar misschien niet alleen over onrecht dat ons persoonlijk wordt aangedaan. Want ik weet niet hoe dat bij u is, of bij jou. Er zijn wel gemeenteleden die onrecht hebben moeten incasseren, dat weet ik ook wel. Maar ja, misschien dat het nog wel meevalt als je dat nou eens gaat afwegen tegen wat hier bijvoorbeeld gebeurt. We voelen ons misschien soms ook wel heel snel verongelijkt. We kunnen soms klagen over een ander. En soms kan dat nog terecht zijn ook. En dat was het hier absoluut. En onrecht, dat moet ook aangepakt worden. Zeker. Maar gemeente, hoe zit het dan met het onrecht wat wij zelf doen? Misschien moeten we daar ook naar kijken. Wie heeft er nou in deze wereld het meest onrecht te lijden? Wat denkt u? Nou, iemand zegt misschien de vervolgde christenen, dat is waar. En wie heeft nou het meeste onrecht te lijden? God. God. Want al het onrecht dat mensen wordt aangedaan, ja, dat doen we ook God aan. Omdat ieder mens naar Gods beeld en gelijkenis geschapen is. De Heere wordt onteerd als wij onze naasten verachten. Maar de Heere wordt in nog zoveel meer andere zaken ook onteerd. En daar doen we allemaal aan mee. Gemeente, zijn we daar ook achter gekomen en zijn we daar ook over gaan klagen. Het gaat hier over een klacht. Kennen wij ook de klacht? Ja, over het onrecht in de wereld. Daarmee mag je bij de Heere komen. Maar kennen we ook de klacht over onszelf? Heere, nou doe ik u zoveel onrecht aan. De klacht van Paulus. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam, Jezus doods? Oh, dat die klacht bij ons, bij u, bij jou zou leven. Klacht over de zonde en dat je daarmee bij de Heer Jezus komt. Want daar is hij voor gekomen. Voor mensen die met die klacht lopen en zeggen, God, ik kan mezelf niet verlossen. Daar kwam hij voor. Nehemia laat deze mensen hun verhaal doen en hij luistert naar hun klachten. Maar zo doet de Heer Jezus ook. Zo geduldig. Als je met je klachten bij hem komt. En hoe is dan de reactie van Nehemia? Wat doet hij? Nou, we lezen het in vers 6. Ik ontstak in hevige woede toen ik hun geroep en deze dingen hoorde. Ik ontstak in hevige woede. Woedend wordt hij. Ja, dat is ook wat. Natuurlijk niet op die arme mensen die komen klagen. Nee, maar wel op de mensen die hen onrecht aandoen. Gemeente, wat is er precies aan de hand als Nehemia boos wordt? Wat is dit voor een soort boosheid? Is Nehemia boos omdat hij het gewoon helemaal zat is? Dat zou ik kunnen begrijpen, hè? Heb ik eerst zoveel te stellen gehad met Tobia en Sanballat en ik heb die mensen allemaal al moeten motiveren om aan het werk te gaan, aan de muur. En ja, nu beginnen ze hier in de stad ook nog eens te jengelen en moeilijk te doen. Wat een gezeur, zeg. Is dat het? Nee, gemeente, dat is het niet. En Nehemia wordt niet boos omdat hij zichzelf tekort gedaan voelt. Dat is het niet. Het is ook geen zondige opwelling van boosheid. Nehemia is niet op zijn teentjes getrapt, hij is heilig verontwaardigd. Waarom? Omdat de geboden van God worden overtreden. Nou, ik heb geen tijd vanmiddag om met u alle geboden die hier in dit gedeelte overtreden worden na te gaan. En dan vanuit de wet van Mozes, vanuit de Torah, hè, de eerste 5 boeken van de Bijbel. Dat zou u thuis eens kunnen doen. Maar laat ik maar een paar dingen zo even noemen. Hè. Ten eerste, er mocht in Israël helemaal geen honger en geen armoede zijn. Dat mocht er gewoon niet zijn. Geen bedelaar. Ja, dat is best een hoge inzet natuurlijk. Hè. Zelfs in Nederland hebben we de voedselbanken waar we voor collecteren. Mocht in Israël niet voorkomen. Je had zo voor je naasten te zorgen dat ze geen gebrek hadden. En ten tweede mocht je als Israëliet al helemaal geen misbruik natuurlijk maken van de positie van armen. Je mocht wel geld uitlenen, ja zeker, dat mocht. Maar daar waren wel regels voor. Hè, als je geld uitleende aan een heiden, aan iemand van buiten het volk van Israël, dan mocht je wel rente vragen. Moest ook binnen de perken blijven, maar je mocht rente vragen. Maar als je geld uitleende aan een andere Israëliet, ja, dan was het gewoon verboden om rente te vragen. Dat mocht niet. En daarbij was het ook verboden om andere Israëlieten slavenarbeid te laten verrichten. Kijk, in Israël was de slavernij niet afgeschaft, maar werd wel ingeperkt. Dat in tegenstelling tot de andere volken. Hè. Bij oorlogen werden er mensen soms gevangen genomen en die mocht je dan ook als slaaf voor je laten werken. Er waren ook regels voor, hè, moest je ook goed verzorgen. En je moest bijvoorbeeld een periode van rouw geven over het feit dat ze hun familieleden verloren hadden en dat ze niet terug konden naar hun eigen huis. Dus zelfs psychologisch werd er over nagedacht. Maar goed, wij zouden nu ook zeggen, hè, ja, dat kan toch niet. Hè? Je kan niet iemand als een slaaf houden. Maar het was wel een stap vooruit. Absoluut. In vergelijking met de heidenvolken waar gewoon het recht van de sterkste gelde. Nee, een Israëliet mocht je zeker niet als slaaf houden. Zeker een Israëliet die verarmd was, kon wel zijn schuld afbetalen door bij je te komen werken. Maar hij werd niet je eigendom. Nehemia is daarom zo boos. Omdat de geboden van God hier aan alle kanten worden overtreden. Het is geen blinde drift. Het is heilige toorn. En het gaat Nehemia om de eer van God. Om de zaak van de Heere, daar heeft hij een diep respect en ontzag voor. Het is een heilige toren. Gemeente, hoe is dat bij u? Hoe is dat bij jou? Word je wel eens boos? Nou, wie wordt er nooit boos? Er zijn wel mensen die dat zeggen. Nou, ik word nooit boos. Ik hoorde pas nog iemand over een ander zeggen. Nou, ik heb hem nog nooit boos gezien. Volgens mij wordt hij nooit boos. Gemeente, dat klinkt natuurlijk goed, maar ik vraag me af of het goed is. Dat zou wel eens helemaal niet zo goed kunnen zijn als je niet boos wordt. Want dat betekent dan toch ook dat je nooit terecht verontwaardigd bent. Deze verontwaardiging van Nehemia, kijk, ook daarin lijkt hij op de Heer Jezus. Want ook van de Heer Jezus kennen we deze heilige toren. Van hem misschien nog wel meer dan van wie dan ook uit de Bijbel. Denk aan dat moment, en zouden meerdere momenten te noemen zijn uit het leven van de Heer Jezus, maar denk aan dat moment dat de Heer Jezus ziet dat er mensen zijn in de tempel die daar handel drijven, die het huis van zijn vader, wat toch een huis van gebed moet zijn, ontheiligen, want ja, dan wordt de Heer Jezus daar boos om. En hij vlecht een gezel van touwtjes en hij drijft die mensen het tempelplein af. Een heilige verontwaardiging, omdat God onteerd wordt. Gemeente, weten we daar ook iets van? Ja, misschien moeten we wel zeggen, werd dit nou meer bij ons gevonden? Want er is toch heel wat om verontwaardigd over te zijn, ook in onze samenleving. Als het gaat over hoe de eer van de Heer aangetast wordt. De Heer Jezus, hij nam het op voor de eer van zijn vader en voor het recht van God. Daar was het hem om te doen. En ons? ja, laten we al die keren dat wij boos werden maar eens langs de meetlat leggen. Nou, hoeveel procent van de gevallen waren er dan waarin je terecht verontwaardigd was? Hoeveel procent van de gevallen was er dan waarin je heilig verontwaardigd was? En hoeveel zondige boosheid zat er tussen? Ja, was u boos omdat het tegen God inging? Was u boos omdat u zichzelf tekort gedaan voelde? Dat is een belangrijke vraag, gemeente. En wat deed u toen met uw boosheid? Wat doet Nehemia? Het is een terechte boosheid, hè? Maar dan nog. Hè? Wat doet hij met een terechte boosheid? Zegt hij, nou ja, ik ga erop af en ik zal ze toch eventjes vertellen hoe het zit. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Wat doet hij? Nou, wat lezen we in vers 7, gemeente? Ik vind dat heel mooi. Vers 7, daar staat, ik ging bij mijzelf te raden. Wat betekent dat? Bij jezelf te raden gaan. Nou, dat is eigenlijk dus jezelf raad geven. Dat is eigenlijk jezelf advies geven. Dat kan. En dat werkt soms heel goed, hè? Stel dat je een probleem hebt waar je niet uitkomt. Dat kan wel eens, hè, dat je zegt, ja, ik zit helemaal vast. Wat moet ik nou precies? Nou, dan kun je een ander soms om raad vragen. En die kan je soms ook goede raad geven. Maar soms lukt dat even niet. En dan helpt het soms om even afstand te nemen van jezelf. En te zeggen, als er nou iemand anders was, hè, die met dit probleem wat ik heb bij mij kwam om raad te geven. Welk advies, welke raad zou ik hem of haar dan geven? Kijk, dat is bij jezelf te raden gaan. Dan helpt het om een beetje afstand te nemen. Om er even vanuit de verte naar te kijken. En dan zeg je, ja, dan wordt het ineens eigenlijk toch wel vrij eenvoudig soms. Ja, gemeente, Nehemia doet dat ook. Hij kijkt van een afstandje eventjes, wat gebeurt er nou bij mij? Wat gebeurt er nou met mijn boosheid? En hij vraagt zich af, ja, dat moet je denk ik ook altijd doen. Is het nou terecht dat ik boos ben? En als dat zo is, wat moet ik dan nu doen? Hoe moet ik dan nu handelen? Wat vraagt de Heer dan van me? Gemeente, dat staat er niet bij. Maar ik denk toch, hè, dat er ook bij hoort als je bij jezelf te raden gaat. Dat je toch ook aan de Heer raad vraagt. En zegt, Heer, is dit wat u op dit moment van mij wil? En we kennen Nehemia toch als een man van gebed. Staat er wel niet met zoveel woorden bij, maar ik kan me haast niet voorstellen dat Nehemia niet ook aan de Heere gevraagd heeft. Heere, hoe moet ik hiermee omgaan? Maar wat ik nu gehoord heb. Nou, ook al hebben we alle reden om verontwaardigd te zijn, dat wil niet zeggen dat we als een olifant door de porseleinkast moeten gaan. Zeker niet vanuit de hoogte een ander aanpakken. Of op een vilijne, gemene manier een ander aanpakken. Dat is al helemaal van de duivel natuurlijk. Nee, we hebben geen enkele reden om ons boven wie of wat dan ook te verheffen. We hebben ook altijd met geduld met een ander om te gaan. Nehemia, die gaat hier ook met veel overleg te werk. En dat blijkt ook dat hij dat probleem wat hij heeft, dat pakt hij eigenlijk in twee stappen pakt hij dat aan. Dat doet hij eerst. Nou, hij roept eerst de edelen en de machthebbers bij zich. Hij roept hen ter verantwoording. Dat klinkt heel negatief. Maar vanuit het Hebreeuws zit er zoiets in van ja, hij voert een rechtszaak tegen hen. Het is een juridische term die hier gebruikt wordt voor ter verantwoording roepen. Het gaat er ook om de waarheid boven tafel te krijgen. Doet ook wederhoor, zou je kunnen zeggen. Hij gaat wel recht op zijn doel af. En hij legt het gewoon aan die mensen voor, aan die edelen en die machtigen. Hij komt met de beschuldiging. U leent geld uit tegen rente, ieder aan zijn broeder. Ja, dat kan soms wel nodig zijn, hè, om ook de beschuldigende vinger uit te steken. Dat doet Nehemia hier natuurlijk toch wel. Het is een constatering, absoluut. Hè. Hij geeft nog niet zijn waardeoordeel. Dat komt zo in vers 9. Dan zegt hij, wat u doet is niet goed. Dan spreekt hij ook heel duidelijk het waardeoordeel af. Maar hier is hij eigenlijk eerst bezig met van ja, wat doen jullie nou eigenlijk? Heel concreet, wat is er concreet voor een onrecht? Dat legt Nehemia hier bloot, dat legt hij hier op de tafel. En gemeente, daar zit ook een stuk liefde achter. Hè? Als je zo recht op je doel afgaat, als je zo iemand durft ook te confronteren, als je ook durft te vragen, ja, waar ben je eigenlijk mee bezig? Waarom doe je dit? Als je gewoon de feiten eens eventjes op een rij zet. Het ordentelijk voor ogen stelt, zegt een tekst in de Bijbel. Om een ander te confronteren, gemeente, er is nergens zoveel liefde voor nodig dan om dat te doen. U leent geld uit tegen rente. Ja, het woord voor rente wat hier gebruikt wordt, dat is eigenlijk een woord voor woeker. He, een extreem hoge rente. Die mensen die zaten vast in wurgcontracten, zou je kunnen zeggen. Nehemia spreekt eerst met de rijken en de machtigen onder vier ogen, of in ieder geval in een kleiner genootschap, kleiner gezelschap. En dan, ja, dan belegt hij ook een vergadering tegen hen. Dat is dan het volgende vers. En in die vergadering probeert Nehemia hen dan ook te overtuigen dat ze een andere kant op moeten gaan. En zo lezen we dat in vers 8. Ik zei tegen hen, we hebben onze broeders de Joden die aan de heidenvolken verkocht waren teruggekocht. Zoveel als onder ons vermogen lag. Gaat u nu weer uw broeders verkopen zodat ze weer aan ons zouden worden verkocht? Toen zwegen ze en vonden geen antwoord. En de Joden zijn teruggekocht uit slavernij. En nou gaan ze opnieuw hun broeders verkopen en opnieuw tot slaven maken. En als Nehemia dat zegt, dan kunnen die rijken en die machtigen eigenlijk niet anders dan zwijgen. Ik denk dat we hier opnieuw een parallel zien tussen Nehemia en de Heer Jezus. De Heer Jezus die soms ook heel scherp was en confronterend. Hè? Niemand die ik ken die zo scherp en confronterend is als de Heer Jezus. Maar dat komt ook uit de liefde voort. Als Nehemia hier confronteert, dan is dat vanuit de liefde tot God. Vanuit de liefde tot die mensen die verdrukt worden. Maar ook vanuit liefde tot die mensen die zo verkeerd bezig zijn. Als de Heer Jezus u confronteert met uw zonde. En dat blootlegt in uw leven. Wat doe je nou eigenlijk? Waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Dan is dat liefde, gemeente. Daar zit liefde achter. Want de Heer Jezus die wil niet liever dan zondaren tot bekering brengen. Ja, daardoor roept de Heer Jezus ook wel tegenstand op. Daardoor riep hij ook in zijn leven tegenstand op. Hoe is dat bij u? Hoe is dat bij jou? De Heer Jezus confronteert met de wet van God. Als profeet ontdekt hij zondaren. En hun schuld. Dat is eigenlijk wat Nehemia hier doet. De schuld openleggen. Gemeente, ik heb nog wel meer. Maar ik denk dat we het hier vandaag bij moeten laten. Wat neemt u mee uit deze preek? We hebben lessen gekregen over onrecht in de wereld. We hebben lessen gekregen over terechte en onterechte boosheid en hoe je daarmee omgaat. Maar we hebben, hoop ik, vooral gezien wie de Heer Jezus wil zijn voor armen. De Heer Jezus handhaaft het recht van God. En hij heeft aan dat recht volkomen genoeg gedaan en betaald op de vloekheuvel Golgotha. En eenmaal komt hij terug om al die dingen die nu nog zo krom zijn in deze wereld, recht te zetten. Hebben wij onszelf schuldig leren kennen? Voor een heilig en rechtvaardig God? Maar hebben we ook alles gevonden in het werk van de Heer Jezus, in zijn volbrachte bloed? Het is vandaag nog te krijgen. Vergeving van zonde. Vrijspraak. Genade. En dat voor de allerarmste. Voor de allerschuldigste. Gemeente, laten we daar samen van zingen. Uit Psalm 146 en daarvan het vijfde vers. Psalm 146, het vijfde vers. Het is de Heere die het recht der armen der verdrukte gelden doet. Amen. we samen de Heer God danken en bidden. Heer in de hemel, we willen u hartelijk danken voor dit gedeelte waar we samen uit mochten lezen en waar we ons samen even in mochten verdiepen. Waarin ook zo duidelijk naar voren komt dat u een God bent van het recht. En heren, dan mogen wij u hartelijk danken dat wij altijd met onze klachten bij u terecht mogen. Vooral met de nood van ons leven, heren. En laat toch de grootste nood zijn dat u onteerd en dat u ontheiligd wordt. En dat door onszelf, maar ook door anderen, heren. Maar daarvoor hebt u nou uw Zoon, de Heer Jezus, gezonden. Opdat het recht hersteld wordt. En hij gaf zijn leven daarvoor. Heren, wij bidden u dat wij aan uw kant mogen komen te staan. Er zijn veel mensen die zeggen, ja, we moeten straks aan de goede kant van de geschiedenis staan. Maar u bent de rechter die beslist. En heren, dan hebben wij allemaal nodig de rechtvaardiging van de goddelozen. Niet dat wij als brave en vrome burgers bij u komen en denken dat we het allemaal zo goed met onszelf getroffen en geschoten hebben. Maar dat wij werkelijk leren wie we zijn. En dat wij werkelijk leren wat er in ons huist en in ons leeft. En dat is niet best. Nou, kunnen we ons niet verheffen boven wie dan ook? Kunnen we niet met de vinger wijzen? Jazeker, dan kunnen we wel zeggen dit is niet goed en dat is niet goed. Op grond van uw eigen woord. Dat, heren, maar ja, dan hebben we nodig dat u ons vastgrijpt. Dat u, Heer Jezus, ons confronteert, net zoals Nehemia dat deed. En geef ons ook de genade om ook, als dat nodig is, als we dat zeker weten, anderen ook te confronteren, Heer. Maar wel altijd vanuit de liefde, zoals Nehemia dat ook deed, met zoveel wijsheid. Als die met die mannen omgaat. Het was groot onrecht. Hij veegt ze niet de mantel uit. Hij is met ze in gesprek. Hij overtuigt ze. Heere God, wij willen u bidden om uw genade. En wij willen u bidden, als wij ons nog verzetten, als wij ons nog niet hebben overgegeven aan u, dat we nog nooit verloren zijn gegaan met onszelf, altijd nog onszelf handhaven, heren, dat we het mogen verliezen van u, de levende God. Want dat is de grootste genade die er is. Heren, wij danken u dat u uw Zoon zond. Dat u hem gegeven hebt als een middelaar. En dat hij het recht herstelt. En dat hij betaalde. En dat zijn bloed wast en reinigt van al onze zonden en ongerechtigheden. Ons verzoent met u, de levende God. Ons terugbrengt in een herstelde relatie met u. O lieve Heren, wat een groot wonder is dat. Maar wij van die mensen zijn, ja, zoals vanmorgen gezegd werd, die altijd maar bezig zijn het vuur van uw liefde te doven. Die altijd maar bezig zijn bij u weg te lopen, ons af te keren, ons te verstoppen voor u. O lieve Heer, u zoekt ons op. Dat hebt u ook deze middag gedaan. En geef dat het mag zijn, tot heil van ons allen. Heere, vergeef ons al die keren dat we boos werden, dat het onterecht was. Vergeef ons al die keren dat we misschien terecht boos werden en op een onterechte manier mee omgingen. Nou, Heere, dan blijven er nog heel weinig keren over dat we terecht boos werden en er op een goede manier mee omgingen. Maar leer ons dat en wil ons dan ook geven, Heere, dat we zo in het leven mogen staan. Heere, u kent ons, u weet wat we nodig hebben. Wees u met ons ook in deze week. Wilt u in het bijzonder ook gedenken aan de broeders die verkozen zijn. Heren, wees u met hen, met broeder Van Woerden en ook met broeder Dankers. Geef hen vrijmoedigheid om deze verkiezing ook aan te kunnen nemen, Heren. Misschien zullen ze zichzelf wel onbekwaam voelen, maar u roept geen bekwame mensen, maar onbekwame mensen. Die maakt u bekwaam door de kracht van uw Heilige Geest. Heren, geeft u ze wijsheid. Geeft u ze wat ze nodig hebben. U weet wat ze nodig hebben. En heren, dan bidden wij u zo om leiding. Voor onszelf, voor heel onze gemeente. Wees ons genadig en nabij. Gedenk uw kerk wereldwijd. Heren, in het bijzonder hen die vervolgd worden, wilt u hen ook geven de kracht om te verdragen, geduld om te verdragen. Daar hebben we ook om gebeden, Heren. Ook aan het begin van deze dienst, al over de vruchten van de geest, mogen die gezien worden. Ja, Heren, dan willen wij u hartelijk danken en bidden en u vragen, verheerlijk uzelf in ons. En dat om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, we zingen tenslotte nog dezelfde psalm die we vanmorgen ook zongen, maar nu niet vers 1 en vers 11, maar vers 7 en vers 11. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen, hij slaat hun zielen ga. En daarom moet zijn naam ook eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, 7 en 11. Thuis, ga dan heen in vrede. Ontvangt u ook de zegen, ook thuis. En ik mag die zegen in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.